Goedemorgen, broeders, zusters, jongere zustertjes en oudere zusters, broeders. Adelfoy, zeiden we vanmorgen tegen elkaar. Ja, broeders en zusters. Wat goed dat ik hier weer mag spreken. Ja, mocht terugkomen. En dat is altijd een hele bemoediging. En ik hoop dat ik vanmorgen het woord van de Heer heb. Een bijzondere tijd. In de wereld een hele bijzondere tijd. De wereld staat in brand. Geruchten van oorlogen, pestilentiën, ja, in de oude vertaling, ziekte, narigheid, oorlog. Wat moeten we ermee? Ja, en dan heb ik als titel gekozen vanmorgen, beloofd is beloofd. Wat belooft God dan? Nou, daar heb ik natuurlijk van de week over nagedacht en ik heb papier gezet en daar zat ik vanmorgen om 7:00, zat ik er weer achter de preek. Ik denk, ja, van de week lazen mijn vrouw en ik, in de stille tijd, een stuk uit het Oude Testament. En dat was zo'n wonderbaar stuk. Het heeft hiermee te maken, maar het is niet de preek. Ik denk, zal ik dat dan toch lezen? Dan wordt mijn beurt hier zo lang. En daar heb ik al wat last van. Maar ik denk, ik wil het toch lezen. Het heeft ermee te maken. En dat staat in 2 Kronieken 20 vers 20 eigenlijk. Of vers 18 eigenlijk. Dan kan ik dat ook nog onthouden. 2 Kronieken 20:20. Daar in de buurt. En we kwamen daar tegen van de week. En toen zetten we ook nog dominee Farag erop. Daar luisteren we nog wel eens een keertje naar. Laat hij nou diezelfde tekst noemen. Ik denk, nou moet ik hem hier ook noemen. Dan moet ik hem hier noemen. Ik heb die studie van hem niet gevolgd. Mijn vrouw wel, maar ik niet. Maar dit is zonder commentaar, zo interessant. 2 Kronieken 20 vers 18, daar begin ik en dan lees ik. Ja, ik lees toch dat stukje even uit, omdat het zo boeiend is. Ik zeg, maar broeder, je moet daarmee bezig. Ja, ik weet het, ik kom daar ook terecht. Ja? Maar dit lees ik extra. Want wat staat daar? Dat gaat over koning Jozefat. Hè? En onze broeder sprak vanmorgen eerst over Netanyahu. Zet zijn naam er eens in de plaats. Dan gaat er iets heel wonderlijks gebeuren. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van Yahweh neer, de God van Israël, en niet Allah, en bogen zich neer voor de Heer, de God van Israël. En de Levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Oh, wat zou dat wel zijn in Nederland. Ik zie jonge mensen, van in de 20, zie ik op de plein in Amsterdam de Heere loven en prijzen. Yes, ze zijn er nog. Ze zijn er nog, die doorgaan met de Heere te prijzen. Ik ga hier ook even door. Vers 20. De volgende morgen stonden ze vroeg op. Vertrokken naar de woestijn van Tekoa. En toen ze vertrokken, bleef Jozef het staan en zei, luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem, vertrouw op Yahweh, uw God. Dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan, en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken. Wat een, moet je voorstellen, de muziek voorop, het leger erachteraan. Het is niet voor te stellen. Fantastisch. En ze zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op dat moment, op de tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen. En dan komen die omliggende volkeren. Daar komen ze. Je kunt ze één op één in de tegenwoordige tijd overzetten, want die volken zijn er nog, met andere namen. Wie waren dat dan? Legden de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, in het puntje van de Dode Zee, die op Juda waren afgekomen en ze werden verslagen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seirgebergte aan, door hen met de band te slaan en hen weg te vagen. Zodra ze de bewoners van Seir hadden vernietigd, hielpen ze elkaar in het verderf. Hoe gek kun je het hebben? En toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerde ze zich naar de troepenmacht en zie, het waren dode lichamen ter aarde neergevallen en niemand was ontkomen. Van wie is de strijd? Het is de strijd van de Heer. Van wie is de strijd in het nu, in het heden? Het leger van Israël, die 6 uur te laat kwam toen Hamas Israël binnenviel. Dat klopt iets niet. Ik heb het ergens anders al hardop gezegd. Misschien was het hier al wel dat ik het hier gezegd heb. Dat klopt iets niet. Want het is het best geïnformeerde leger. De best geïnformeerde inlichtingendienst. Ze wisten ervan. De camera's stonden al met 4 vertegenwoordigers. Stonden de camera's al gericht op dat hek dat open ging. En Hamas stormde Israël binnen. En meneer Netanyahu is aan de beurt om daar verantwoording af te leggen. Maar ze stoppen in de doofpot. Er zit politiek achter. Ik ga er niet op door, want u merkt wel, dit is een preek op zich. Maar het is de strijd des Heren. En als Israël op de knieën zou gaan, wat zou er dan gebeuren? Dan gebeurt er dit. En dat is al eerder gebeurd, de Zesdaagse Oorlog. Er zijn wel wonderen gebeurd in Israël, omdat het de strijd des Heren was. Maar de strijd die er nu plaatsvindt, is niet de strijd des Heren. We moeten niet idealiseren. Ik zal het straks ook nog een keer herhalen. 4% van Israël is wedergeboren. Is christen. 4% van Israël gaat op de knieën. Ze hebben invloed. Uiteraard hebben ze geestelijke invloed. Dit wilde ik lezen voordat ik durf te beginnen over de beloftes. Hanna is vanmorgen genoemd. Ik ga het er gelukkig niet over hebben in die zin. Ik heb natuurlijk altijd het probleem van wat zouden voorgangers hier spreken tussen die bijzondere dagen in. En dus heb ik het op een hele andere manier aangepakt. En dat heeft hiermee te maken. Ik laat het even rusten. Als het de strijd des Heren is, wint Israël. Prijs zijn naam. Ja, dat wou ik gezegd hebben voordat ik aan die preek begin. Werd op mijn hart gelegd. Nu de preek zelf. Beloofd is beloofd, heb ik het genoemd. Het heeft te maken met advent, Latijns woord, hè. Betekent komst. Of vol verwachting zijn. Nou, Maria was vol verwachting. En Hanna sprak profetieën uit, vol verwachting. Ja, nou ja, kijk, en wij nemen zelfs levende stallen. Ik heb mijn kleinzoon ooit eens in de box gezet. Toen de wijzen uit het oosten kwamen, het jong gilde alles bij elkaar. Dat was niet zo'n goede gunst van mij. Ik zei, nee, lieve mensen, toen die wijzen kwamen was de Heer Jezus al een jaar. Toen keken de mensen maar en zeiden, nee, die wijzen kwamen toch in de stal? Nee, helemaal niet. Nee. En toen zette het jonkie er neer. Hij weet het niet meer, geloof ik. Maar het was geen succes. En dat volgende plaatje, dat is een heel ander verhaal. Een heel ander verhaal. Want, ja, vol van verwachting. Het Joodse volk was vol van verwachting, ja. En toen de verlosser kwam, toen wezen ze hem af. En daarmee wil ik de toon zetten, hè, van wat er is gebeurd. Die verlosser die kwam en, ja, hoe zat het? Het volgende plaatje maar eens. Maar we zijn wel vol verwachting, want hij komt weer. Hij komt weer. In Israël, hè, want je hoort het overal zeggen. Hij komt weer in Israël op de Olijfberg, leest Zachariah 12 en 14 me naar, als koning der koningen, maar dan is wel 2/3 deel van Israël uitgeroeid. Alsjeblieft. Er gebeurt nog wat. Er gebeurt nog wat. Maar hij komt als Israël op de knieën gaat. Daarom las ik dat stuk uit Kronieken. Ze gingen daar op de knieën, broeders en zusters. En dan kan God wonderen doen. God kan geen wonderen doen als wij niet geloven. Ik draai het niet om. Als er geen geloof is, dan kan God niks. Dat is, God kan alles. Er zijn wel eens mensen, er gebeurt in jouw leven geen wonder, want je gelooft niet genoeg. Dat is heel erg. Nee, dat zeg ik niet. Die verlosser kwam niet. Ze hebben hem gekruisigd. De Joden is een koning beloofd. Die over de hele wereld zal regeren. Hè? Vanuit Jeruzalem. En alle volken zullen optrekken, zegt Jesaja. En ze zullen zich daar laten leren. En wie niet komt, krijgt geen regen, alstublieft. Beloofd is beloofd. Beloofd is beloofd. God heeft het beloofd. Ja, ik moet aan onze dochter denken. Toen zo'n meisje was, een jaar of 10, 12. En die kon heel goed tafeltennissen. En ze won heel vaak. En toen zei ze, pap, mag ik een tafeltennistafel kopen? Ik zei, lieve meid, ik zei, weet je wel wat dat kost? Weet je wat, pap is wel handig. Ik zal hem zelf wel maken. Ik moet hem nog maken. Druk, druk, druk. Het is er niet van gekomen. Als dat nou heel vaak gebeurd zou zijn in onze opvoeding. Ja, als wij nou onze beloftes dan niet nakomen. Ik weet niet hoe vader of moeder u bent. Welke beloftes u tegen de kinderen doet. Ja, ja nou dat is link. Je moet doen wat je zegt, hè. Ja, dan ontstaat er wellicht een verwrongen vader- of moederbeeld. Zult de mensen de kost geven die het beeld van een vader hebben en dat beeld van de vader en op het beeld van de vader in de hemel. Zeggen, nou die vader wil ik niet, zeggen ze dan. Begrijp je wat ik bedoel? Als je een vader hebt die lelijke dingen doet, dan hebben de mensen moeite om de vader te zien als degene die lief heeft. Meer hoef ik er niet over te zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Want hoeveel mensen hebben niet een lelijke vader gehad? En dan is dat vaderbeeld zo moeilijk. Een verwrongen vaderbeeld die niet doet wat hij zegt. Maar God doet wel wat hij zegt. Dat is nou juist zo boeiend en daar wil ik het over hebben. Eigenlijk wil ik het door de hele Bijbel doen, maar dat kan niet. Met tijdgebrek. Kijk, die eerste belofte die staat bijna op de eerste bladzijde van de Bijbel waar God iets belooft. In Genesis 3 vers 15. Eigenlijk moet ik dan even iets vooraf zeggen. Satan maakt de mens wijs dat God niet te vertrouwen is. Gelooft u dat? Dat God niet te vertrouwen is? Ik hoor niks. Oh nee, jullie zijn Friezen, hè? God is wel te vertrouwen. En ik hoop dat dan de juiste bewijs. De mens kiest, ja, de mens kan vrijwillig kiezen om God te vertrouwen. Want God heeft ons een eigen wil gegeven. En de mens kiest tegen God. Begrijp u dat? God stelt hoofden aan over de aarde die prachtig, fantastisch is. Die mogen jullie in bezit nemen. Je bent daar de heersers over. Je bent de koning over die wereld. Dan moet je wel doen wat ik zeg. Het is beloofd. Ik ga met jullie door het leven. Die aarde is voor jullie. Speciaal voor jullie geschapen. Ze zoeken nog met Marslanders een leven in het heelal. Ze zullen het nooit vinden, want God had die wereld van de mens gemaakt. Beloofd is beloofd. En dan kiest de mens notabene om Satan te geloven. En als wij Satan geloven, kan God bij ons niks meer doen. Dat bedoel ik te zeggen. De mens kiest tegen God. En dan stel je voor dat je bij de baas in dienst bent en je bent tegen je baas gekeerd. En zegt de baas, ik ontsla jou. En dat is wat Adam en Eva is overkomen. Ik ontsla je. Maar God komt dan toch nog in zijn grote liefde de gevallen mens tegemoet. Hij had kunnen zeggen, ik zweer die mens af, ik ga een heel ander plan met die mooie wil maken. Maar hij deed het niet. God zegt, ik laat mijn plan niet los. Ik ga met een enorme omtrekkende beweging kom ik tot mijn doel. Beloofd is beloofd. Dan gaat God een nieuw plan maken. En dat wil ik schetsen. Ik wil dat door de Bijbel heen, dat ik die lijn aangeef. Ik doe dat op verschillende plekken. Ik heb het in Bijbelstudies gedaan. Om te laten zien dat God bezig is door de geschiedenis heen. Hè, uiteindelijk tot zijn doel te komen. En bij 2 Kronieken 20 terecht te komen. Begrijp je wat ik bedoel? Ik zal het u tonen. Belofte 1 is hoofdstuk 3 van de Bijbel. God heeft een man uit Ur der Chaldeeën gehaald, uit het occulte land waar ze gewend waren om kinderen te offeren. Daar haalt hij Abraham vandaan. Genesis 3. Nee, ik loop vooruit. Dat komt straks nog. Ja, straks bij Abraham. Ik ga eerst naar Adam en Eva. Genesis 3 vers 15. Loopt te hard. Even terugschakelen. Adam en Eva die zitten daar achter de struiken en zeggen, jongens, wat hebben we uitgesproken? Vreselijk. Dan komt God hen tegemoet. Dan zegt God tegen Adam en Eva, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou, Satan. In het groen, Satan groen, smerig groen. En de vrouw, blauw. Houd even in de gaten, dat is een ingewikkelde tekst. Nog een keer. God zet vijandschap tussen u, tussen de Satan en tussen de vrouw. En tussen uw nageslacht, de demonen, en haar nageslacht. Enkel fout. In de Statenvertaling staat haar zaad. En dat zaad, dat nageslacht, Jezus de Messias, zal u Satan de kop vermorzelen. En u zult dat zaad, u zult Satan, u zult, nee, het, nee en u zult, ja, het zaad, de, blauw, de hiel vermorzelen. Wie is dat dan? Dat zaad, die nakomeling. U weet dat. U weet dat dat Heer Jezus is. En die zal de hiel vermorzeld worden. De Naardense Bijbel, de wetenschappelijke Bijbel, die vertelt het nogal, die zegt, die zal in de hiel bijten. Dat is interessant. Die zal in de hiel bijten. Een hielenbijter. Die zal je in de hiel bijten. Weet u, ze hebben van die kistjes opgegraven, waarmee vele mensen gekruisigd waren. En een van die kruiselingen, niet van de Jezus uiteraard, is opgestaan. Daar hebben ze een voetbeen gevonden. Laat het plaatje maar eens kijken. Kijk, rechts de voet. Nee, voor u links. Dat is een voet zoals die er tegenwoordig uitziet. Daar ziet u ook een spijker door het hielbeen heen. Ziet u van links naar rechts? En dat bot rechts is een hielbeen. Daar zit die spijker van de Romeinen nog in. Er werd een spijker dwars door het hielbeen heen geslagen. Wat zei de Heer God tegen Adam en Eva? Ja, u zult alleen kans zien om de verlosser, de hiel, te vermorzelen. Zo precies is de Bijbel. U zult kans zien om de verlosser aan het kruis te nagelen. Hij stond op uit de dood. Moeilijke tekst. Eigenlijk zou ik hem nog een keer door moeten nemen. Aan Eva wordt een nakomeling beloofd. Een nakomeling waarvan de Satan alleen maar kans zal zien om aan het kruis te nagelen. Hij zal opstaan. Beloofd is beloofd. Dat is het thema. De camera die zoomt in de Bijbel nog verder in. Het is nog vaag, maar het is ook zo herkenbaar. Die belofte 1, Jezus de Messias zal komen en Satans macht breken. Want het is Advent. We zijn vol van verwachting. En eerlijk is eerlijk, ik verwacht geen kindje meer, u wel? En dan ben ik elke kerst zit ik weer in de knoop, wat zal ik spreken in de gemeente? Want ik wil het niet over het kind hebben, ik wil het hebben over de verlosser. Die voor me stierf, die me het nieuwe leven gaf. En die terug zal komen voor Israël, terwijl wij in hemel zijn. Daar wil ik het over hebben, ook met kerst. Dus elk jaar weer mijn worsteling. Natuurlijk mogen we het over het kind hebben. Messias die wordt aan Abraham en aan zijn nakomelingen beloofd. Daar wil ik even op door. Gods camera die zoomt als het ware in. Het grote, het wordt duidelijker, het wordt gedetailleerder. De Messias komt. Lees met mij mee, belofte 2 aan Abraham. En dat is Genesis 12, daar liep ik zo pas heel snel naartoe. Genesis 12, versen 1 tot 3. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit je land, uit het occulte land waar ze kinderen offeren. Dat moet jij ook nog afleren. En u weet hoe Abraham dat afleerde. Ga uit je land, uit je familiekring en het huis van uw vader. Naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, Abraham. Ik zal je zegenen, uw naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. Oh, zegt Abraham, wie ben ik? Zal tegen gezegd worden. Je zult tot een zegen zijn. Wilt u ook zo graag tot een zegen zijn? Oh, die man die heeft net zo horen geflapperd. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in of door u, staat in het Hebreeuws, in of door u zullen alle geslachten van de hele aardbodem gezegend worden. Nou, gekker kan het niet. Dat is natuurlijk grof gezegd. Dat is nou typisch mijn schoolmeesters aard. Grootser kan het niet. Met jou, of uit jou, of door jou, zal de hele wereld gezegend worden tot in Halloween toe. Snap je het? alle geslachten. Dat betekent dus, uit Abraham is Joodse volk gekomen. Spreek goed over dat volk. En ga niet de straat op met een Palestijnse vlag. En laat het niet overkomen dat u aan die BDS doet, dat ze hun merken niet meer komen. Deze wijn komt uit Judea, mag niet meer van de Nederlandse regering. Krijg je het in je hersens. Krijg je het in je hoofd. Zegen Israël. Ja, zegen is een Grieks woord, dat betekent spreek goed over. Zegen is er, spreek er goed over. Moet je dan zeggen, oh, die 6 uur dat ze gewacht hebben voordat ze hulp boden? Nee. Israël is onbekeerd. En halen de gekste dingen uit. Want politiek komt hier nog een heel lang staartje achter vandaan. Dat garandeer ik u. Zou nu me niet verbazen, maar dat mag ik niet hardop zeggen. En dan doe ik het toch. Dat die hele Gaza-strook plat moet, want dan kunnen ze de olie verkopen. Die voor de kust ligt. Maar ik heb te veel gezegd. Uit Abrahams nageslacht, uit Israël, uit Jacob, daar zal een volk komen. En vervloek ze niet. Hebben jullie dat filmpje gezien? Ik kijk bijna geen nieuws meer, maar wel nieuws op de achtergrond. Een filmpje van die Turkse minister. Die daar 20 minuten lang over zijn tijd heen, ontdekte ik. Over zijn tijd heen die hem toebedeeld was. Israël stond te vloeken. Ik kan helaas geen Turks spreken. Maar misschien was het wel beter ook. En toen Israël vloekte, viel hij dood neer. U hebt dat filmpje daar, hoor ik. Die zuster mag meteen hier komen het vertalen. Het was niet best. Ik kon het niet vertalen, gelukkig. Dat je Israël vloekt, dan val je dus dood op de aarde neer. Is dat bij iedereen zo? Nee. Is mijn interpretatie juist? Ik weet het niet. Maar het is wel heel frappant. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk uit wat we over Israël zeggen. En dus moet ik ook uitkijken. Dat volk zal namelijk de wereld zegenen. Hij had God beloofd toen. Abraham, 2000 jaar voor Christus. Is dat waar geworden? Is Israël tot zegen? Nou, u hebt daar net die mooie telefoon. Die zit vol met Israëlische onderdelen. Als je Israël dus boycott, kunt u uw filmpje niet meer afdraaien. Dus doe maar niet. Heel praktisch. Ja? De Nobelprijswinnaars, weet u in het verleden nu krijgen de gekste mensen de Vredesprijs en de Nobelprijs. Je houdt het niet van mogelijk. Zelfs Yasser Arafat, geloof ik, krijgen de Nobelprijs. Ze zitten met het geld verlegen, dus ze weten niet meer aan wie ze het moeten geven. Maar vroeger was het anders. Ja? Nobelprijswinnaars zijn Joden. 80%. Topmuzici. Bernstein, Vladimir Ashkenazi. Topmuzici. Topgeleerden, Einstein, Newton. Kunstenaars, nou kijk maar eens een prachtig schilderij van Jozef Israëls. Nou, zijn naam zegt het al. Prachtige schilderijen. Artsen van de top. De beste artsen. De modernste technieken, lees ik op het internet, komen uit Israël. Tegenwoordig zitten de topgeleerden van de IT, van de telefoontjes en de televisie, de software van Microsoft in Israël. Daar hebben ze hun kantoren en hun fabrieken staan. En dan moeten wij dat boycotten. Dan boycott je jezelf. Dan snijd je je eigen vlees. Antisemitisme. Ja, je mag natuurlijk oordelen over de dingen die niet goed gaan. Dan moet je zeggen, hoe krijg je het in hun hoofd? Maar dat er een verstandigere man was als een Jozefat bijvoorbeeld. Als hij nou eens op zijn knieën ging met het hele parlement. Wat zou dan God dan grote dingen kunnen doen? Dat mag je natuurlijk zeggen. Maar eerlijk is eerlijk, als er ergens een ramp is, de Israëlische reddingsbrigades zijn als eerste erbij. Ja, ze hebben reddingsbrigades, die hebben ze nodig en die kunnen ze ook inzetten in het buitenland. En dat doen ze ook. En het was zo, ik weet niet of het nog zo is, maar als de Arabieren, als ze gewond raakten of geopereerd moesten worden, dan werden die Arabische kinderen in Israëlische ziekenhuizen geholpen. Zo was het. Nogmaals, ik weet niet hoe het nu is. De Gaza-oorlog, werpen Israëliërs eerst pamfletten uit. En ze zegt, over een uur komen we hier. Is dat vriendelijk? Nee. Maar ze zeggen, oh, brave Israëliërs, nee. Moeten ze wel? Ja. Ook daar gaan honderden dood. Ze schiet brokkelijk zelfs hun eigen soldaten overhoop. Wat een verschrikking. Wat een verschrikking. Oorlog is niet. Doe maar, hak er maar op in. Nee, dat is, ik ben de laatste die dat zegt. En deze oorlog die politiek is, is verschrikkelijk. We moeten Israël niet. Ik zie mensen uit het vliegtuig komen. We zijn 2 keer in Israël geweest. Ik zie ze neerknielen in de grond kussen. Nou, dan. Sorry. Israël is niet ideaal. 4% is maar gelovig. En de rest roepen om een Messias, maar niet om Jezus. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, ik zou er een preek over moeten maken om dat uit te leggen. Ik snap het wel. Het gaat nu alleen maar menselijk. God zou de leiding moeten hebben. Israël is al een zegen voor de wereld. Dat is al uitgekomen. Gods beloftes worden van toen af aan, 2000 jaar voor Christus, in het heden waar. Maar Israël heeft slechts 4% christen joden. En zij zouden dus de Satan moeten keren? Want dat staat toch in de 2e Thessalonicenzenbrief. U bent de weerhouder van Satan. Als u als gemeente bent opgenomen, is de weerhouder weg. En dan kan Satan hier zijn gang gaan. Dat is de boodschap. En als Israël geen weerhouders heeft, ja, dan breken ze dwars door het hek heen. En als u geen weerhouder hebt door de Heilige Geest, dan breken ze bij u door de voordeur heen. Niet letterlijk, maar geestelijk. Zo ernstig is het. Zo precies komt het. Ik denk dat ik de toon gezet heb. Dat u begrijpt waar ik heen wil. U begrijpt wat de lijn is in de Bijbel. Ik keer terug. Meer dan beloofd is beloofd. Nog meer beloofd. Zelfs uit de mond van valse profeten. Nummer 23 vers 19. Daar staat iets heel bijzonders. God is geen mens dat hij... Hij liegt niet dat hij liegen zou, staat in een andere vertaling. Geen mensenkind dat spijt van iets krijgt. Als hij iets zegt, zal hij het dan niet doen. En als hij iets belooft, zal hij het dan niet nakomen. God is betrouwbaar. Hij zal het doen. Beloofd is beloofd. En dus keer ik voor de 3e keer naar Abraham. Genesis 22 vers 17. Ik zal u zeker rijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken. Is dat gebeurd? Hitler heeft geprobeerd om van de aardbodem af te wissen. 6 miljoen joden over de klink gejaagd. En Israël is nu over de 6 miljoen. Ik heb gehoord dat dat nu 8 miljoen zijn. Ik geloof dat er 8 miljoen zijn. En dan wordt er iets heel bijzonders gezegd. Moet je eens goed met mij meelezen, want dit is uitermate boeiend wat hier staat. Ik ga dat vers doorlezen, vers 17. Daar staat er, ik knip het in A en B. Jullie zullen zijn als de sterren aan de hemel. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat is toch beeldspraak, jawel. Maar dan zegt God het nog een keer. Als het zand dat aan de oever van de zee is. Dat kan niet. Je kunt niet sterren aan de hemel en zand zijn. Nee, het gaat hier ook over 2 zaken. Je nakomelingen zullen de sterren aan de hemel zijn. En jullie zullen zo rijk, zo talrijk zijn als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht Israël zal de poort van uw vijanden in bezit nemen. Nu nam de poort, werd door de gazanen ingenomen. Precies het omgekeerde. Waarom? Omdat ze de Heere niet kenden in hun leven. En in of door uw nageslacht, met de hoofdletter, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Nageslacht met de hoofdletter, wie is dat? Het is hier Jezus. Aan Abraham wordt de nazaad, het zaad van de vrouw, wordt beloofd. En later, ik heb het hier uit deze preek weggehaald, want het werd het veel te lang, en David wordt het ook beloofd in 2 Samuel. Dezelfde belofte, ga door, ga door, ga door. En dan komt Hanna in de tempel. En die zegt, dit is dat kind. Dit is hem. En dan zouden alle Joden moeten zeggen, halleluja, prijs de Heer. Het koninkrijk is nabij gekomen. En wat doen ze? Ze kruisigen die Heer. Dus nou snap ik het niet meer. Jawel, Ik wil er dus nog iets over zeggen. Voor de derde keer aan Abraham komt een talrijk nageslacht van Joden. Zand, dat is heel aards, hè? Aards, volkeren, zee. Oh, dat ken ik, dat begrip. De woedende volkerenmassa, dat is de zee. Dus met andere woorden, jullie worden een geslacht dat aan een woedende volkerenmassa, aan een volkerenzee grenst. Dat is zo op dit moment. Dus Israël is dat zand? Die sterren in de hemel dan? Dat bent u! Dat bent u! Wij zijn rijk, wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Wij zijn wat aan Abraham beloofd is, het Joodse volk, het zand aan de zee. En wij zijn de sterren, de burgers van een rijk in de hemel. Weet u dat u die positie al bekleedt, als u de Heer Jezus als verlosser hebt aanvaard? Dat is wat. Dat is wat, het is aan Abraham 2000 jaar voor Christus al beloofd. De gemeente, daar hoort u bij, toch? Dan hoort u in de beeldspraak bij de bruid. De Heer Jezus is de bruidegom. En de bruidegom die laat zijn bruid niet door de verdrukking in het oordeel heen gaan. Nee, natuurlijk niet, want het oordeel is op de Heer Jezus terechtgekomen. Dus wordt u opgenomen, voordat de hel op aarde los kan barsten. Dan pas kan de hel losbarsten, want dan is er geen weerhouder meer. Door Yeshua, op zijn Hebreeuws. Dat betekent redder, dat betekent verlosser. Door de verlosser zullen alle volken der aarde gezegend worden, wordt er tegen Abraham gezegd. Dit is fascinerend. Dit boeit mij zo. Ik ga door tot mijn 90ste. Ik kijk mijn mond in, juffrouw. Ik kan een verhaal vertellen, en dan wijk ik weer af. Dat is mijn narigheid. Twee studenten. Die zitten te ondervragen wat mijn hoop is. Ze moesten een werkstuk maken, filosofie. Ja? Waarom ik leef en wat de zin van het leven is. Ik heb vrijdagavond nog weer een brief erachteraan geschreven. Jezus leeft, hij is onze redder. Ja, dan ben je studententaal. Kunt u uw mond houden tegenover mensen die door die verdrukking heen moeten? Uw kinderen, uw kleinkinderen die door de verdrukking heen moeten. Totdat ze werkelijk hun knieën buigen zoals Israël zijn knieën zal buigen. Dat gun je niemand, dus doe je mond open. Zeg, de Heer wil je hier vandaan halen en de tijd is nabij. Wil ik hier vanmorgen ook zeggen. De tijd is nabij. Plaatje 12, de Messias kwam, maar werd eerst afgewezen door de Joden. Dat is ons, om ons de kans te geven hem te aanvaarden. Begrijp u dat, broeders en zusters? In Gods grote liefde heeft God dit laten geworden? Nee, God heeft het al aangekondigd bij monden van de Heer Jezus zelf. Ik moet eerst veel lijden. Dat koninkrijk breekt nog niet aan, maar wordt uitgesteld. Dat is Gods omtrekkende plan waar het bij Adam en Eva misging. De eerste Adam wil eindigen met de laatste Adam, de Heer Jezus. Afgewezen door de Joden. Dan gaat het om die volheid van die heidenen. De volheid van de heidenen, dat is altijd zo'n moeilijke zin. Ik zeg altijd tot getal vol is. Dan denk ik, hoe staat dat er nou eigenlijk? Toen kon ik het niet vinden. Nee, want de Statenvertaling zegt het net weer even anders en dan vind je in een computerbijbel niet. Maar het staat er wel, tot de volheid van de heidenen is gekomen. Met andere woorden, als hier iemand bij is onder ons, die de Jezus niet heeft ervaard, je zou de laatste kunnen zijn voordat God zijn plannen kan vervoeren, dan moet je eerst op het knieën. En juist de kruisdood vervangt ons oordeel. Ja, voor iedereen die dat wil aanvaarden. Want als je niet inziet dat je een zondaar bent, dan heb je het kruis van Golgotha ook niet nodig. Want je ziel leeft wel even door. En is de vraag, waar brengt je ziel de eeuwigheid aan door? Bij God? Of ver van God? Ik moet er niet aan denken. En als je die verdrukking doormoordt zonder een verlosser, hoe erg is dat? Nee, de Heer Jezus kwam en was voor een grote zegen voor de volken. Ik wil het toch een beetje moeilijker maken nog. 500 jaar voor Christus, Daniel 9, vers 26. Daar zegt Daniel moeilijke woorden, dus namens de Heer God. Dan zegt hij, na 62 jaarweken, dat is een zo moeilijk begrip, Een jaar, weken, 7 jaar. Neem dat even van mij aan, want anders ben ik de hele avond aan het praten. En dat geldt dan vanaf die koning niet toen aan het bewind was. Artaxastra. Artaxerxes, zeggen ze ook wel eens. Dan gaan er dus, als je goed rekent, gaan er 444 jaren tellen. Vanaf dat punt dat Daniël daar spreekt. Het zal 62 jaar weken, 444 jaren duren. Vanaf dat startpunt. En dan zegt Daniël, leest u het goed? Dan zal de Messias uitgeroeid worden. Zegt hij 500 jaar van tevoren. En we weten dat dat waarschijnlijk gebeurd is in het jaar 32 op 6 april. Kun je op de dag uitrekenen. Dat is heel ingewikkeld hoor. Ik heb het hele morgen werk om dat een beetje uit te leggen met schrikkeljaren en Joodse kalenders en Babylonische kalenders en allemaal kalenders door elkaar. Maar er zijn mensen die zo knap zijn die dat op een rijtje kunnen zetten. Vandaar dat ik die datum noem. Hij is gekruisigd, zoals Daniël voorspelde. Exact op de tijd die hij aankondigde. 444 jaar later, 62 jaar weken later. En er staat nog achter, het zal niet voor hemzelf zijn. Het zal niet voor hemzelf zijn. Weet u waar het voor was? Het was voor u. Het was voor mij. Toen stierf hij voor mij. Hebben we er al voor gedankt? Anders loopt u groot gevaar achter te blijven als de gemeente wordt opgehaald. Moet ik u angst aanpraten? Zeiden ze een keer tegen mij. Moet ik u angst aanpraten? Ja! We mogen best een beetje bang zijn dat we door het oordeel heen moeten als we zonder Christus leven. Begrijp je wat ik bedoel? Maar wie van Christus is, gaat halleluja roepen. Gaat halleluja roepen. Gods volk moet nog even wachten. Bij God is geen tijd, hè? Ik kom spoedig, zei de heer Jezus, toch? Als de heer Jezus tegen Paulus en Petrus en anderen gezegd had, van duurt nog 2000 jaar, dan zeggen ze, oh ja. Voor God is geen tijd. Ik kom spoedig. Wat voor God spoedig is, is bij ons niet spoedig. Want wij zitten in de tijd. Ja, we raken het er ook uit trouwens. Brabben? Romein 11. Oh nee, ik sla het over. Hè? Ja, ik ga weer te hard. Een volk van de vorst, een volk dat komen zal, staat er in Daniël 9. Beetje geheimzinnige taal. Er komt een volk van een bepaalde vorst. Een volk dat komen zal. Ja, wij zeggen nu... Oh, dat waren de Romeinen met die generaal Titus. Hoezo dan? Hoezo dan? Even kijken, plaatje 13. Ik raak me even van slag. Nee. Even kijken, plaatje 14. Doe dat maar eens eventjes. Kijk, dat ik raak van het pad af. Kijk, dit wou ik even laten zien. Er komt een vorst van de Romeinen. Die zal Jeruzalem verwoesten. Die zal de tempel verwoesten. De Joden hebben de stenen laten liggen. Ze liggen er nog. Ze waren een beetje zwaar te tillen. Dus hebben ze laten liggen voor ons. Te laten zien dat er inderdaad een vorst van een volk is gekomen die de tempel verwoest heeft. In 70 na Christus. En de stenen liggen er nog. Dus Gods volk, en dat is plaatje 14, dan ben ik er weer. Gods volk moet wachten tot onze verlossing. Van de mensen die bedoeld zijn als hemelburgers. Romein 11 vers 11. Ik zeg dan, zei die Joden, zijn die soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden, met een andere woorden, op hun gezicht vallen en voor de rest het is over en sluiten? Volstrekt niet. Die Joden zijn op hun gezicht gevallen, ja zeker. Ze hebben hun Messias gekruisigd, ja zeker. Het heil is hun voorbij gegaan, ja zeker. En het koninkrijk is niet aangebroken, maar beloofd is beloofd. Door hun val is echter de redding, de zaligheid, staat er, in het Grieks staat er soteria, betekent de redding, de verlossing tot de heiden gekomen, is tot Houderwijk gekomen, tot Veenoord gekomen, tot de hele wereld gekomen. Want Jezus zou toch tot zegen zijn voor de hele wereld. Om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. En wat hebben we gedaan als christenen? Geef je een Jood een Bijbel en zeg je, wat, die Jezus is een Jood? Ze weten het niet eens. We hebben het geloof belachelijk gemaakt voor de Joden. We hebben ze gedeporteerd. We hebben ze gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. Oh, wat zijn wij schuldig. dat we de Joden niet jaloers hebben gemaakt. Want hun God is onze God geworden in de Heer Jezus. Dat is het geheim. Dat is het geheim. En als dan hun val voor de wereld notabene rijkdom betekent. En het feit dat ze achterop komen rijkdom is voor de heidenen. Hoeveel meer dan straks hun volheid. Als hun koning komt. Moet u zich dat eens voorstellen. In die gereinigde tempel. Want eerst gaat de antichrist er zitten. Dat weet u, hè. En dan wordt die tempel gereinigd. Daarom reinigde de Heer Jezus de tempel. Deed hij niet van niks. Liet zien wat er straks zal gebeuren. Hij reinigde twee keer zelfs die tempel. Maar daar wil ik niet op ingaan. Dus die tempel wordt gereinigd. De Heer Jezus neemt plaats op zijn troon. En dan breekt het koninkrijk aan. Oh, dat is geweldig. Ja, hoeveel te meer dan hun volheid. Want Jezus komt als koning. Om te overwinnen. De vijanden rondom. Wat ik gelezen heb uit 2 Kronieken 20. Nou, Jezus' eerste komst. Met hem is dat koninkrijk der hemel dus wel heel erg dichtbij. Toen. Hij wandelde daar op aarde rond. Want wat staat er in Matteüs 4 vers 17? Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen. Bekeer u, want het koninkrijk dat van de hemel gekomen is. Dat is die uitdrukking, het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk der hemelen, dat is nabij gekomen. Hij zegt, ik ben die koning. Het is een kwestie van, ik moet daar zitten in Jeruzalem en dan is het koninkrijk aangebroken. Dus het koninkrijk is nabijgekomen. Waardoor de Joodse religieuzen, die de Bijbel uit hun hoofd kennen, maar niet uit hun hart, ze keurden het lam af. En dat is een sprong naar Pasen. Kunt u die sprong maken? Het lammetje, dat geslacht werd, bloed aan de deur, het oordeel gaat voorbij. De Heer Jezus is dat lam. Ze keurden dat lam in huis, dat kleine lammetje. En dan ging papa met een touwtje en het lammetje naar het slachthuis. En dan werd het lammetje de hals afgesneden. En dan zei het kind tegen papa, wat doe je nou? Wat doe je nou? Dat was een heel lief beestje. Ja, zegt God, het moet wel. Er moet bloed vloeien, moet plaatsvervangend gestorven worden. Anders kun je God niet recht in de ogen kijken. En hij zal het iets anders gezegd hebben. Maar wij snappen het. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En toen kwam de Heer Jezus en zei, ik ben dat lam. Ik ga mij offeren voor jullie. Hè? Want ik wil door mijn bloedstorting jullie vergeving schenken. En jullie een kind van God maken. Een aardsvolk en een hemelsvolk. Wat een boodschap. Wat een boodschap. Dit is geweldig. Hè? Hij werd buiten de stad, werd de Heer Jezus geofferd. Ze willen hem niet. Uit Jeruzalem vandaan. Daar horen de misdadigers thuis. Hij is tot zonde gemaakt. En daarom werd het zo donker dat je geen hand voor ogen meer zag. En uiteindelijk nog een Romeinse hoofdman of een misdadiger aan het kruis het geloof kwam. Gered door het bloed van Jezus. Ik moet opschieten. En wat u betreft dan, als bruid van Christus. Wat u dan? Nou, ik zou het hier moeten horen. Ik ben gered door het bloed van het lam. Maar Openbaring 3 vers 10, hoe vaak ik dat de laatste jaren niet gezegd heb, in verband met het vreselijke idiotisme van die inentingspsychose, Openbaring 3 vers 10, omdat jullie gemeente het woord van mijn volharding van de Heer Jezus, omdat jullie dat woord hebben bewaard, zal ik ook jullie bewaren voor het uur de verzoeking die over de hele wereld komen zal, hoort u het? De verzoeking komt over de hele wereld. Want ik heb nog nooit, sinds ik dat alternatieve nieuws lees, ontdekt hoe verschrikkelijk corrupt de hele wereld is. Inclusief Netanyahu. En die man had ik altijd zo hoog. Jaren heb ik gezegd, wat top zeg. Corrupt. De hele wereld. De hele wereld. Die moet overwonnen worden. Ik zal, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, periode van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Daar bent u toch niet bij? Of wel? Maar dan heb u de Jezus nog niet aanvaard. Dan hoort u niet tot de bruid. En de bruid wordt opgehaald door de Jezus voordat het oordeel begint, toch? Er zijn heel wat mensen ook op het internet die hele andere verhalen vertellen. Geloof het niet. Dit is de boodschap. Zie, ik kom spoedig. Hou vast wat je hebt. Opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wij zijn gekroond. Koningskinderen. Er is ook een lied, hè? Johan, hier ben je dat zeker. Koningskinderen, als ze naar de hemel komen. Dan zegt de Heer, dat heb ik niet verdiend. Dat heb u gegeven. Dan leggen we de kroon voor de voeten van de Heer Jezus weer terug. Kom binnen en maaltijd met mij, zegt de Heer dan. Een voorproefje. Voorproef voor Israël en de wereld. Ja, het is 164 jaar voor Christus. Toen kwam daar een Syriër. Oh, weer die Syriërs. Het was een Syriër en niet een beste. Die man die heette Antiochus, de vierde, de stralende, de Epiphanes. Was, voorloper van de Antichrist. Echt een type van de Antichrist. Was Hitler, was Herodes, was Napoleon. Allemaal voorlopers van de Antichrist. Ja, nou hier heb je er ook een. En die werd notabene door de Israëliërs overwonnen, door de Maccabeërs. Die Syriër die haalde het zelfs in zijn hoofd om de demongod Zeus, hè, Jupiter bij de Romeinen geloof ik, of net andersom, hè, in de tempel te zetten. Kijk, dat zag er ongeveer zo uit. Kijk, de honderd dimensies, zie je dat? En dan en Jupiter, die kwam in de tempel te staan. Die moest aanbeden worden. Nou, die Joden, die priesters en de Levieten, die stonden op hun achterste benen. Ze hebben er alles aan gedaan. Er moest op het altaar moest een varken geofferd worden. Ze mochten niet meer besteden worden. De boekrollen werden verbrand. Een antichrist, een hart en nieren. Een voorproefje van wie er straks in die tempel komt. Antichrist. De tempel moest gereinigd worden. Moest nieuwe lampolie gehaald worden. Die hadden ze niet meer. Ja, klein kruikje nog. De grote zevenarmige kandelaar, die menorah, hè, die moest alle dagen branden en er moest olie in. Maar de olie was op. Ja, nog een beetje, hè, dat is op. Morgen weer eentje. En dan de kruikje zit nog. Hé, weer olie. En de dag erop, weer olie. Want die nieuwe olie moest aangemaakt worden en dat duurde een week. Anderen zeggen, nee, het moest opgehaald er worden. Dat duurde 4 dagen heen, 4 dagen terug, ik weet het niet. Maar er moest nieuwe olie komen. Dat is duidelijk. Niet zomaar olie, zo die je heeft gehaald van de... Want de olieboer, nee, dat moest hele geheiligde olie zijn. Dat duurde even, hè. Dus die dienaar, die achterarme, daar is die. Die spreekt over hoop. Die spreekt over hoop. Die dienaar, dat armpje, die daartussenin zit, dus de negende, vanuit die dienaar, daar precies, dat is die dienaar, werden die andere lampjes dag voor dag aangestoken, tot die hele achtarmige kandelaar brandde. Ja, die moest weer aan. En ik snap dat niet. Ik worstelde daarmee. Want het was altijd een zevenarmige kandelaar die brandde. Ik heb hier al eens een preek gehouden over het getal 7. Ik denk, hoe krijgt hij dat nou zo? Maar ja, dat boeit mij zo, die getallen. Dat betekent wat in de Bijbel. 7, hè, 7 dagen in de week. De 7e dag, het vrederijk. Hè, dat soort dingen, hè, dat boeit mij mateloos. En hier, waarom nou 8 armen? De Heer Jezus vierde dit feest, hè. We vierden het met hem mee. Dus daar zit een geestelijke betekenis achter. Ja, en dan duik ik daar nog eventjes in als je het me die tijd gunt. Kijk, na 7 jaren is de antichrist uiteindelijk verdreven. Dat weet u, hè? 7 jaren verdrukking en de 3,5 jaar, het laatste stukje, dat noemt de Heer Jezus zelf de grote verdrukking. Als ik die dagen niet zo inkorte, zegt de Heer Jezus, dan zou niemand het meer overleven. Dus die 7 dagen, die 7 armen, daar kan ik wel mee uit de voeten. En dat het licht branden moest in de tempel, dag en nacht, dat weet ik ook. De katholieke kerk doet het nog met zo'n lichtje. Zet er dan een 7-armige kandelaar neer. Oh, sorry. Ja. De achtste dag, is dat geen symbool van het komende koninkrijk? Is dat dan nou een 7e dag? Ik heb altijd gedacht dat het de 7e dag was, want dat is de zaterdag, dat is een rustdag voor de Joden. Oh, maar dan is de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want met de Joden eindigt de week met de Shabbat. En als dat het koninkrijk is, dat is nog niet perfect, dat koninkrijk, want er sterven nog mensen. En daar moet de zonde ook nog beoordeeld worden en veroordeeld worden. Maar dan komt er een 8e wacht. Dat is onze zondag. Dat is de eerste dag van de week. Ja, de wereld die wil dat niet meer. Uw agenda begint op maandag. Mijn agenda begint nog op zondag. De dag na het koninkrijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw. 8e. Vandaar die kandelaar met 8 armen. Ik weet het niet helemaal zeker. Want in mijn handboeken staat het niet. Maar zou dit het inzicht wezen dat de Heilige Geest je geeft over die achtste arm die aangestoken moet worden? En we naderen steeds weer onze hoop, onze verwachting en de voltooiing. De achtste, ik weet het niet precies. Ik heb er maar een schemaatje tussen geduwd van het prachtige boek wat in Tussenbed Zoek ligt te koop is. U hebt het vast in de bibliotheek hier. Ja, schitterend boek. Ja, over de Jeep van der Schoot heeft er een boek over gezegd. Oh, mooi, mooi. Ik, tegenwoordig deel ik het uit. 23 euro per stuk. En mijn vrouw zegt, nou moet je ophouden. Dus, prachtig. Ja? Herbouw Jeruzalem. Aangekondigd door... Ja, ik moet er maar even af. Aangekondigd door Nehemia. Door Daniel bedoel ik. 483 jaar. Ik heb het even blauw gemaakt. 69 weken die Daniel 9 uitsprak. Heb ik gelezen, hè? Dan komt er een tussentijd die het Oude Testament helemaal niet ziet. Dat gaat over u. Tijd van de gemeente. Ja? Die zit daartussenin. Hoe lang duurt dat al? Nou, meer dan 2000 jaar. Ja? Dan wordt de opname van de gemeente aangekondigd. U gaat mee naar de Heer Jezus. Levert er wel. Ja, we sterven helemaal niet, maar u levert er wel. Ja? En dan komt er 2 keer 3,5 jaar. Dat is dan... De verdrukking, en dat laatste stukje is de grote verdrukking. Ja, en dan komt de Heer Jezus en zet zijn voeten op de Olijfberg, Zacharia 12, 14. Wat een boodschap. En daar heb ik nou die achtste neergeplakt. Die achtste arm. Dat licht. Die zevende arm, dat is duidelijk. Zevenarmige kandelaar, dat is duidelijk. 7 perioden, tel ze maar op. Tot en met de zaterdag, de Shabbat, dat is de rustdag voor de Joden. Ja, en dan komt die achtste periode, als symbolische getal. Als ik het fout heb, vergeef het mij maar. Maar één ding is zeker, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En of dat nou achtste is of de honderdste, dat is nou niet zo belangrijk meer. Maar ik kon er me niet aan onttrekken om dat te vertellen. Ah, ik moet afronden, ik snap het wel. Maar Johannes 18 zegt immers in vers 12, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Ik heb het tegen die studenten nog gezegd. De wereld is zo donker, jongens. Weet je wel wat er gebeurt? Weet je wel waar ze mee bezig zijn? Er komt één wereldheerser en dan kijken die studenten hier aan. En die man, die is helemaal niet goed. Ik zeg, Bijbel en wetenschap gaat samen. Ik zeg, weet je wat? Ik stuur je wel een zoomopname van Bijbel en wetenschap. Maar ja, dan ben je wel een avond bezig. Jezus sprak dan opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Het achtste lichtje. Nee, 7 lichtjes. Alle lichtjes. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Heb u de Heer Jezus ervaard? Dan heb u het licht. Dan behoort u bij hem. Dan zijn alle beloftes voor u. Dan hebben we een boodschap vanmorgen. En dan kun je je mond niet overhouden, broeders en zusters. Dan moet ik daarover spreken. Ook tegen je kinderen, je kleinkinderen. De omringende vijanden verslagen. Hebreeën 10 vers 13. Daar wordt gezegd, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Hè? Dus geen Hamas meer? Geen mensen die 6 uur in de nacht in een keukenkastje zitten tot er hulp komt. Nee, want de Heer Jezus is de baas. Hij komt met al die mensen in witte klederen. Weet u wie die witte mensen zijn met die witte klederen? De rechtvaardigen uit Israël. Ja, Abraham, Mozes is erbij, iedereen is erbij. Maar jullie zijn er ook bij als je de Jezus hebt ervaard. Je komt terug en je zult naar Jeruzalem gaan dat al grotendeels verwoest is hoor. Ze komen terug en de Heer Jezus zal daar zitten. Want hij is niet alleen het lam, maar hij is ook de leeuw. De leeuw van Juda. In symbool uitgedrukt, want hij zal uiteindelijk zijn vijanden vernietigen. Hij zal regeren. Jezus heeft het beloofd. Hij komt. Advent. Dat is mijn advent. Begrijp u? Want bij dat kindje is het gekomen. God wilde een lichaam hebben. En Maria had het grote geloof te zeggen, Heere, laat maar gebeuren zoals u dat wil. Ook hoort een meisje van 16, 17 niet zeggen. Zij zei van, laat maar gebeuren. Het is gebeurd. De Heer Jezus heeft een lichaam aangenomen. En toen stierf hij in mijn plaats. prijs zijn naam. Ja, Jezus komt spoedig. De eerste christenen riepen dus ook, Maranatha. Of zo, kom spoedig, Heer, Maranatha. Ja, vrede op aarde, want God heeft een welbehagen in de mensen. Dat zong ik als kind al, dan zei ik, papa, luister nou eens. Dan zingen ze allemaal vrede op aarde. En dan hebben ze 2 dagen wapenstilstand. Was toen al zo, hè? Was Malakia maar 7. 2 dagen wapenstilstand. En dan de derde kerstdag gaan ze weer verder. Ja, zei papa, dat snap ik ook niet. Maar ik snap het nou wel. Er is een strijd te voeren. Enorme strijd te voeren. Voordat Jezus werkelijk het koninkrijk hier op aarde gaat stichten. Maar hij komt. Dat is de boodschap die u ook tot u mag nemen. En ik hoop dat de Heer dit tot uw hart wil zegenen. Amen. Zie je, nou heb ik het weer waargemaakt. Ik kan mijn mond niet houden. Zullen we ervoor danken? Daar wil ik graag in voorgaan. Vader in de hemel, u hebt ons een stukje van de profetie geopenbaard. En ik hoop zo dat ik het op de juiste wijze heb uitgelegd. Ik heb voor gebeden. Ik heb gevraagd, Heere, werk door uw Heilige Geest, door mij heen, en tot de broeders en zusters die behoren tot de sterren aan de hemel, tot de hemelburgers, zoals de Filippense brief dat schrijft. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. U hebt dat aan Abraham al beloofd. Wij zijn geheiligd in de Heer Jezus. Wij hebben een eeuwige toekomst met u aan tafel. We zullen samen met u dat brood breken als herinnering wat u gedaan hebt. We zullen samen met u een functie krijgen op deze aarde. Het is onbegrijpelijk, maar wel te geloven. Daar willen we hartelijk voor danken. Hartelijk danken dat ik het mocht brengen, dat ik het nog kon brengen deze morgen. En laten we zo de kerstdagen tegemoet gaan. Dankend voor het kind, prijzend voor het kind. Maar tegelijkertijd, Hanna begrijpend met haar profetieën. Tegelijk begrijpend dat u aan Abraham al begonnen bent en via David tot uw doel bent gekomen en dat u aan ons belooft in het laatste Bijbelboek dat u uiteindelijk het vrederijk zult stichten. Ja, dat er een achtste periode is, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Halleluja. Amen.